Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het lezen schriftgedeelte. Het lezen schriftgedeelte is uit 2 Korinthe 5, vers 1 tot 21. Te zingen psalmen, psalm 22, vers 1 en psalm 130, vers 4. De schriftlezing voor deze morgen is uit 2 Korinthe 5, vers 1 tot 21. We zingen psalm 22, vers 1 en psalm 130, vers 4. Ik wens u goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij dan deze dienst voortzetten, en de schriftlezing vindt u in 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 21, 2 Korinthe 5... vers 1 tot en met 21, maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tot degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Tekst voor de prediking vindt u in het laatste vers. Daar komt het lijdensevangelie vanuit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe tot ons. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat we zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gemeente, dan willen wij een versje zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 22 vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lijd. Psalm 22 vers 1. tekst voor de prediking vindt u in 2 Korinthe 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat we zouden voor de rechtvaardigheid Gods in hem. Schrijvend boven de preek de verzoening door Christus, de verzoening door Christus. 3 aanspunten. Christus die geen zonde gekend heeft. In de tweede plaats Christus die tot zonde gemaakt is. In de derde plaats Christus die onze gerechtigheid is voor God. De verzoening door Christus. Christus die geen zonde gekend heeft. Christus die tot zonde gemaakt is. Christus die onze gerechtigheid is voor God. Gemeente, de apostel Paulus mag een en moet van Gods wegen een gezant zijn, van Christus wegen, door wie God bidt als hij het woord preekt. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is de prediking in één zin. Wij bidden van Christus wegen, een gezant van Christus wegen. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En Paulus heeft dan ook dat werk mogen doen, wetende, vers 11, de schrik des Heren om de mensen te bewegen tot het geloof. Paulus wist zelf ervan een vijand van Christus te zijn. Zo heeft hij zichzelf moeten leren kennen. Een tegenstander. Een vervolger van Christus en zijn gemeente. Mede bewilligd aan de dood van Stefanus. Met al zijn kennis, met al zijn godsdienst, met al zijn gerechtigheid. Met al wie hij in godsdienstig opzicht was, in al zijn denken voor God, heeft hij moeten onderuit gaan en heeft hij moeten sterven, geestelijk moeten sterven. Terwijl hij meende de Here te dienen, diende hij zichzelf. En hief hij zichzelf op de troon, onder de schijn van vroomheid, was zijn handhaven van zichzelf voor God. Gemeente, we zijn dat allemaal. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Handhavens tegenover de Heer. We willen zijn en blijven die we zijn. En we zijn vijanden van het kruis van Christus. En we zijn vijanden van het evangelie van vrije genade. Buiten de kerk en in de kerk. We willen van de Heer Jezus niet weten. Hebt u dat al moeten leren erkennen voor de Heer? Paulus moest het in zijn vijandschap tegen Christus en uiteindelijk ook tegen God de Vader, tegen de drie enige God, is hij openbaar gekomen. Toen de Heer hem zelf tegenkwam, toen Christus hem zelf tegenkwam, al in de hemel, gezeten aan de rechterhand van zijn Vader, maar heeft het getuigd, als hij verhoogd zou zijn, zou hij allen, al de zijnen tot zich trekken. Hij maakt zijn volk gewillig in de dag van zijn heerkracht. Hij wordt ze te sterk. Met onwederstandelijke genade verbreekt hij hun hart. En doet hij hun vijandschap teniet. En brengt hij ze aan zijn knieën. Zo ook Saulus van Tarse. In zijn naam, in zijn eer, in onder het volk van Israël en in de tempel van Jeruzalem was hij reizende naar Damascus om daar degene die de naam van de Heer Jezus te beleiden te vervolgen, hen gevangen te laten nemen en hen ook, als het ware ook voor het gericht te doen komen. En toen was het de uren dat de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn Vader zich hem voor ogen stelde. En het heerlijke licht van het koninklijke aangezicht verblindde Paulus. Hij wist het wel. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. En hij moest de knieën buigen. Hij brak een tijd aan dat hij niet at, dat hij niet dronk, dat hij bad. Het enige wat hij kon doen. Zeg eens, hebt u het ook al moeten horen? Uit de mond van de koning der koningen en de heer der heer, ik ben Jezus, dien gij vervolgd. Een vijand, een tegenstander te zijn van hem. Hebt u ook al uw eigen gedachten over uzelf moeten verliezen? Bent u ook al van uw troon afgerukt? Is u de kroon al afgenomen? Om als een doorbrenger, een doelmisser, als een albederver aan zijn voeten terecht te komen. En die Heer om genade te bieden, zult u erom bieden dat de Heer al uw dwaasheid en al uw eigen gerechte gedachten u zal ontnemen, u zal ontdekken. Om nu in waarheid de Heer te leren kennen, te dienen en te vrezen. En het van hem te verliezen. Om in hem met de Vader, met God drie enig verzoend te worden. Paulus, ja zijn naam mag zo genoemd worden. De Heer bewees hem zijn genade. Waar hij al het zijne moest verliezen. En waar hij de dood op al het zijne moest schrijven. En alles wat hij was in eigen gedachten voor de mensen moest verliezen. En waar nu de Heer Jezus alles werd in zijn leven. Ja daar. Werd het waar die in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En hij heeft er ook van mogen weten. Dat vanaf dat moment hij niet meer voor zichzelf zou leven. Zoals hij in vers 15 zegt. Maar voor dien die voor hen. Die voor hem gestorven en opgewekt was. Hij wist van de schrik des Heren. Daarom bewoog hij de mensen tot het geloof. O wee diegene die het woord moet prediken. En die niet weet van de schrik des Heren. En die niet de mensen beweegt tot het geloof. En die geen gezant is van Christus wegen. Alsof God door ons baat. Om het de hoorders af te smeken. Van Christus wegen laat u toch met God verzoenen. Daar is de eer en de naam van de Heer in mij gediend en mij verheerlijkt. Waar er een volk mag zijn, wat zich tegen God keert, dat u van genade moet leven. En wat u de Heer zal dienen vrezen en zijn naam zal beleiden. En zo heeft hij gepreekt, ook in de gemeente van Korinthe. Zo heeft hij de brief geschreven, ook deze brief. Maar dus ook waarin hij mag schrijven in het laatste vers van 2 Korinthe 5 vers 21. Over het wonder van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Van de verzoening door voldoening. Waar we in deze lijdenstijd wel in het bijzonder bij mogen stilstaan. En dat is het eerste wat Paulus hier moet schrijven in vers 21. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. De Heer Jezus heeft geen zonde gekend. Dat mag Paulus spreken, dat mag hij schrijven. Dat mag hij van getuigen. Hij die zelf meende geen zonde meer te doen, moest zichzelf leren kennen als de grootste der zondaren. Maar heeft mogen getuigen van hem die geen zonde gekend heeft. Gemeente, wat is dat? Kinderen, wat is dat? De Heer Jezus heeft geen zonde gekend. Wij kunnen ons er wat bij voorstellen als wij zeggen, de Heer Jezus heeft geen zonde gedaan. En want dat weten we. Hij heeft niet één keer het gebod van zijn vader overtreden. Hij heeft het gesproken als de meerdere David. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Hij droeg de wet van zijn vader in zijn binnenste ingewand. Hij heeft nooit in zonden, in gedachten, in werken en in woorden gezondigd. Hij heeft alleen maar het woord van zijn vader gepredikt. En de lof en de naam en de eer van zijn vader verbreid. Hij heeft alleen ook maar het goede gedaan zieken genezen en duivels uitgeworpen en doden levend gemaakt. En we weten hoe hij altijd was. We lezen dat in het evangelie, in de dingen van zijn vader. Hoe zocht hij in de verborgenheid het aangezicht van zijn vader. Hoe zonderde hij zich af om gemeenschap met zijn vader te hebben. En gemeenten weten ook hoe hij de verleidingen van de boos heeft weerstaan. Want niet alleen wij worden verzocht door de Satan om te zondigen. Dat doet de boze keer op keer. De boze heeft dat ook, de Zoon van God, geprobeerd. Tot de zonde te verzoeken. Tot de zonde te verleiden. Dat was juist toen de Heer Jezus 40 dagen en nachten in de woestijn geweest was. Om het aangezicht van zijn vader te zoeken. Toen hij op het laatst hongerde. Toen kwam de boze. Om hem proberen te verleiden van de stenen brood te maken. Toen bracht hij hem naar de hoogte van de tempel en zei: werp u zelf nederwaarts. Want hij zal zijn engelen gaan u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen toon. Dat u de Zoon van God bent. En toen ook deed hij hem het voorstel om voor hem te buigen. Omdat hij hem de koninkrijken van deze wereld zou aanbieden. Maar op al die voorstellen van de boos is de Heer Jezus niet ingegaan. Steeds heeft hij hem vanuit het woord weerlegd. Dat de Heere zijn vader niet verzocht mocht worden. En dat ook moest zijn dat de mens met brood alleen niet zou leven. En dat alleen God gediend en geëerd zou moeten worden. Geen schepsel. Zo heeft hij de boze weerstaan. Hij deed geen zonde. En dan denken we in de lijdenstijd in het bijzonder. Aan het einde van de rondwalling van de Heer Jezus op aarde. Toen hij gevangen werd genomen. Hij deed geen zonde. Zelfs niet toen ze met stokken en zwaarden kwamen om hem gevangen te nemen. Toen Petrus Malchus het oor had afgeslagen, heeft de Heer Jezus het oor genomen en het geheeld. En toen hij stond voor Pontius Pilatus, moest deze dan ook getuigen: ik vind geen schuld in hem. Hij was niet die oproerkraaier. Waar zo ook het volk der Joden, waar het de mannen van het Sanhedrin hem van beschuldigen voor Pontius Pilatus. Hij was het niet. Hij had alleen maar de eer van zijn vader op het oog gehad. Alleen maar de zaligheid van zijn kerk en het behoud van de zondaar. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Dat moest zelfs die ene moordenaar aan het kruis getuigen. Tegen die andere moordenaar, wij hangen hier rechtvaardig. Maar dat de Heer Jezus rechtvaardig was. Dat hij geen kwaad had gedaan. Geen zonde gedaan. Dat begrijpen we. Maar nu staat er in onze tekst. Niet want die geen zonde gedaan heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Die geen zonde gekend heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Gemeente, dat gaat nog verder. De Jezus heeft niet alleen geen zonde gedaan. Hij heeft ook het kwade, dus zonde, niet gekend. Niet gekend. Dat wil ik proberen uit te leggen met een voorbeeld. Stel je voor. Je hebt een boze gedachte. Een kind en je bent boos op een jongen in de klas. En je denkt, ik zal dit of ik zal dat en je doet het niet. Dan heb je de zonde niet gedaan uitwendig. Maar je hebt wel aan de zonde gedacht. En dat is voor de Heere toch zonde. Als wij denken aan de zonde. En de zonde niet uitvoeren, niet doen wat wij denken. Dan denken de mensen dat wij het niet gedaan hebben. Maar voor de Heere hebben we het wel gedaan. Al hebben we dan de zonde niet uitgeoefend, uitwendig. We hebben er wel aan gedacht. De zonde is wel in onze gedachten geweest. Het kwam wel uit ons hart voort. We kunnen bijvoorbeeld denken dat een jongen op schoolplein geplaagd wordt. Als we nou zelf niet er mee doen, dan vinden we ons misschien al heel wat. Maar eigenlijk zou je het voor die jongen moeten opnemen. En zou je tegen hem moeten vertellen, tegen de juffrouw of de meester. En je zou voor die jongen het moeten opnemen voor dat meisje. Maar dat durf je niet. Dan heb je toch in een bepaald opzicht, dan ben je er ook mede schuldig aan. Of nog een voorbeeld te noemen. Misschien zeg je wel tegen je moeder, ik wil dit doen of ik wil dat voor u doen. En je moeder denkt, wat is hij of zij behulpzaam? Wat is dat lief? Maar heel diep in je hart heb je een bijbedoeling. Je wilt eigenlijk iets gedaan krijgen van je vader of van je moeder. En dan zit er toch eigenlijk iets van zonde in. Je doet iets goeds, maar je doet het niet uit liefde. Je doet het gericht op jezelf. Wel gemeente, wij zijn zo vol bijbedoelingen. We zijn altijd zo op onszelf gericht. Als je dat wel aan de buitenkant nog, we zouden zeggen vroom lijken. Maar het binnenste van ons hart is een put van ongerechtigheid. En van zelfbedoeling. En dat alles, daar was de Heer Jezus nu volkomen vreemd van. Hij was vol volmaakte liefde tot de Vader. Vol volmaakte liefde tot zijn kerk. Hij vol liefde ook tot de wereld. Om het verloren te zoeken en zalig te maken. Hij heeft geen zonde gekend. De Heer Jezus kende de zonde niet, wist niet. Hij wist niet wat zonde is en was. Klopt dat, zegt iemand. Want in het paradijs hoorde toch iets anders. Daar heeft de Heer toch ook, de Heer gesproken. Dat het dan zou zijn ook, of daar heeft Satan gesproken. Dat als Adam zou eten van die boom, de kennis des goeds en des kwaads. Dat hij dan zou zijn als kennende het goed en het kwaad. God kent toch ook het kwaad. God de Vader toorent toch ook over de kwaad. En het kwade kan toch voor hem niet bestaan. En van de Heer Jezus lezen toch in Jesaja 53 dat hij de zonden voor de zijnen heeft gedragen. Hun ongerechtigheden op zich heeft genomen. Ja, God haat wel de zonde, torent wel de zonde. Dat is waar. En de Heer Jezus heeft zelfs de zonden van de zijnen op zich genomen en die weggedragen. Maar die zonde is nooit in hem geweest. God heeft geen gemeenschap aan de zonde. O, die zonde is nooit in het vaderhart geweest. En nooit in het hart van de zoon geweest. God is een licht. Gans geen duisternis is in hem. Geen zondig verlangen kleefde in Jezus aan. Geen zondige bijbedoeling, geen zondig motief. In alles bedoelde hij de eer van zijn vader en het heil van zijn kerk. Maar één ding bedoelde hij toen hij op aarde was, ik moet voor voldoening zorgen. Hoe kon hij zonder zonde zijn? Och, dat weten we toch vanuit de Bijbel. Hij is niet geboren uit de wil van een man, niet geboren uit vlees. Maria heeft hem ontvangen van de Heilige Geest. Hij is de enige geboren zoon van de Vader. En daarom zonder zonde. En van hem getuigde de Vader toen hij gedoopt werd. Deze is mijn geliefde zoon. In de welk ik mijn welbehagen heb. En het klonk ook weer later op de berg der verheerlijking. Pilatus, de onrechtvaardige Romeinse rechter, moest het getuigen. Ik vind geen schuld in hem. En zelfs die hoofdman moest het zeggen na het sterven van Christus. Deze was waarlijk Gods zoon. En hij is uit de dood opgestaan. Opgewekt. Maar ook opgestaan. Zelf de dood verkozen. zelf het leven afgelegd om zijn vader te verheerlijken en om zijn volk te zaligen en om voor verloren zondaren weg te banen waar geen weg is, geen zonde gekend. O gemeente, als we daarover nadenken, wat moet dat voor de Heer Jezus zijn geweest in die 30, in die 33 jaar dat hij op deze aarde was, in een wereld verloren in schuld, te midden van al die mensen, al die Adamskinderen, al die albedoelers, al die weglopers en die zelfbedoelers en die albedervers die alleen maar zichzelf bedoelden. Zelfs te midden van zijn discipelen was hij een vreemdeling op aarde. Hij is de ware vreemdeling van Psalm 109. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Wat heeft er gesproken? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En heeft hij geen aardse roem en geen aards bezit gezocht. En niet de eer van mensen, maar de eer van zijn vader bedoeld. Geen zonde gekend. Zijn er die daar iets van mogen kennen? Die voetstappen mogen drukken van hem. Die hem zijn ingelijfd door een waar geloof. Door hem getrokken zijn vanuit de duister tot zijn wonderbaar licht. Niet moeten beleiden, ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. Zijn er ook hier op aarde van die vreemdelingen. Die moeten zeggen, ik ben een en al zonde. En toch voelt u zich niet meer hier thuis. Misschien wel op uw werk. Waar gespot wordt, waar de muziek aanstaat. Waar je zich niet thuis voelt. Waar je een eenling bent, misschien wel op school. Al is het in Rijssel, al is het in Apeldoorn. Al is het op de Bogerman. Een vreemdeling hier beneden. Omdat de dienst des Heeren lief is. Misschien wel te midden van je vriendengroep. Dat kunnen je vrienden niet zijn. Want hun hart gaat uit naar de boze. En je hart gaat uit naar de Heere. O, dan hebben we er misschien enigszins bij ogenblik een besef van. En dan zijn wij altijd nog zondig. We moeten altijd nog zeggen, de zonde in mij, die in mij woont. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar o, hoe moet de Heer Jezus zich gevoeld hebben. En zich geweten hebben, zelfs nog te midden van zijn discipelen waarin Judas was. En zijn discipelen die zo altijd weer zichzelf bedoelden. O gemeente, dan horen we zo dit woord. Geen zonde gekend. En toch was dat de weg, de enige weg. Waarin hij de middelaar kon zijn. En de middelaar moest zijn. Hij is die enige middelaar Gods en der mens. Door de Vader van eeuwigheid af die weg uitgedacht. Om het behoud van zijn eer en zijn gerechtigheid en zijn deugden. Daar een weg zou komen voor verloren zondaar om zalig te worden. Daar kon geen schepsel betalen voor de zonde. Daar moest de mens die gezondigd heeft zelf voor de zonde betalen. Het bloed van stier en bokken kon God niet behagen. En zelfs de priesters van het Oude Testament, zelfs de hoge priester niet, kon het offer niet brengen, het volkomen offer. Steeds opnieuw moest het herhaald worden. Ze moest zich voor zichzelf offeren. Daar moest er één komen, mens, rechtvaardig mens, zonder de zonde, die de zonde zelfs niet heeft gekend. En daarom ook waarachtig God. Opdat hij die middelaar zou zijn. Tot hij tot eer van zijn vader. En tot heil van zondaren. Die weg zou banen door zijn lijden, sterven en opstanding. Dat er nou zou komen. Een verse levende weg. Tot het huis van zijn vader. Die geen zonde gekend heeft. O, mag u hem al aanbieden. Heeft hij. Als tweede punt. Heeft hij zonde. Voor ons gemaakt. Heeft hij zonde voor ons gemaakt, wat hij niet is. En wat hij niet is geworden, daar is hij voor gehouden. Zonde voor ons gemaakt betekent niet dat de zonde in Jezus gaan aankleven. Betekent niet dat hij gemeenschap heeft gekregen met de zonde. Betekent niet dat de zonde in hem is gekomen. Maar zonde voor ons gemaakt betekent wat hij niet is. Daar heeft de Vader hem voor gehouden. Wat hij niet is, en zonder heeft de Vader hem voor gehouden. Plaatsvervangend neemt hij de plaats in voor zijn kerk. Tot zonde gemaakt. Jesaja 53, daar staat het zo. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft de ziekte, de zonden en de ongerechtigheid gedragen. Hij stelde zich beschikbaar. Van eeuwigheid af zie ik kom. En in de volheid van de tijd kwam hij. Geworden tot een vloek. Hij kwam onder de vloek. En zoals in het Oude Testament op de grote verzoendag. Het gebeurde dat het ene offerdier dat werd geofferd. Het andere dier, daar legde de hoge priester de handen op. En het werd weggezonden in de woestijn om het weg te dragen. En dat is nou precies wat de Heer Jezus doet. Hij neemt de zonde van zijn volk over. En hij draagt ze weg. En hij geeft zichzelf aan zijn Vader. Omdat hij het offer zal brengen. Waardoor de toren van God gestild zal worden. Waaraan Gods eisende gerechtigheid voldaan zal worden. O, wat een wonder dat God de Vader zijn Zoon wilde schenken. En wat een wonder dat God de Zoon die plaats wilde innemen in het gericht. Hij zonde voor ons gemaakt. Gemeente, wij kunnen ook denken aan het zondoffer. Er staat ook eigenlijk een woord wat betekent zondoffer. Tot een zondoffer voor ons gemaakt. In de Hebreeënbrief wordt hetzelfde woord gebruikt. Voor een zondoffer. En wat is dat nu voor een offer dat moest gebracht worden in de tabernakel, in de tempel? Het dier moest geslacht worden voor de zonde. En het bloed moest gesprengd worden. Maar het dier dat moest ook verbrand worden. En dan denken we ons, de Heer Jezus, in zijn bitter lijden sterven. Als een lam is hij te slachting geleid. Maar ze kwamen met zwaarden stokken. Daar heeft hij zichzelf gegeven. Om tenslotte aan het kruis al zich te laten nagelen. Onwetende hebben de mensen hem aan het kruis genageld. Maar hij is in datzelfde hoge priester geweest. Die zichzelf overgaf. Die zichzelf offerde. Want hij had zichzelf ook kunnen bevrijden. Hij had zijn engelen kunnen te hulp roepen. Had met één woord zijn vijanden kunnen doden. Maar hij gaf zichzelf. Als die hoge priester offerde hij zichzelf. Als het geslachte lam vloeide zijn bloed. Dat kostbare bloed, dat dierbare bloed. En dat volkomen bloed. Dat reine bloed van hem. Als een offer voor zijn Vader werd het gesprengd. Dat er genoegdoening zou geschieden. Verzoening door voldoening. En het bloed dat reinigt van alle zonden. Hij ging die weg door het gericht heen. Door het vuur van Gods toren heen. Is de Zoon Gods verteerd. Door het vuur van Gods toren. Toen hij daar aan het kruis houdt, het moest uitroepen, mijn God, waar hebt gij mij verlaten? Toen hij daar in die duisternis moest verkeren, toen hij daar die onzagwekkende pijn heeft moeten lijden, toen hij van zijn Vader zich verlaten wist. Paulus schrijft erover later aan de Galaten, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want het is geschreven, vervloekt is de eger die aan het hout hangt. Tot zonde gemaakt. Tot een vloek geworden. Daarom was de Heer Jezus ook zo bedroefd tot de dood toe. Daarom heeft hij ook in zijn menselijke natuur het zo gevreesd. Maar heeft hij nochtans, ondersteund door zijn goddelijke natuur, dat alles gedragen. Zijn bloed moest vloeien. Hij moest geperst worden. Hij moest geslacht worden. En hij moest verteerd worden in de torenvloed van de toren van zijn vader over de zonde. En nu staat er, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Iemand zegt, dat staat er wel heel erg ruim. En het wordt misschien in onze dagen wel menigmaal ook zo ruim, wel ook opgevat. Staat er toch? Dan moet ik geloven. Dan kan het niet verkeerd gaan. Gemeente, tot wie is het geschreven? We moeten altijd, als wij een brief lezen, altijd ook lezen aan het begin van de brief, aan wie die brief geschreven is. En dan lees ik in 2 Korinthe 1 vers 1... aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen in gehele Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. En hij schrijft dan ook over hen die verdrukt worden om Christus wil. Daar is een gemeente te Korinthe. Daar is een gemeente te Korinthe. Wat geen gemeente was. Het waren allemaal heidenen. En die hun hart gaven aan de afgoden, aan de wereld. En die vreemdelingen waren van God en van zijn genade. Maar toen daar de apostel Paulus het evangelie mocht preken, heeft de Heer door de dwaasheid de prediking heen. Die prediking van wet en evangelie, van bekeringen, van vergeving. Van die ene naam en van die brede en die smalle weg. En die prediking van ellende, verlossing en dankbaarheid, waar we ook vanmiddag van zullen horen. Heeft de Heer willen zegenen, doordat zijn geest zich paarde aan het woord. Juist onder de Joden was er veel vijandschap, hoewel er ook daaronder tot bekering kwam. Eerst gepreekt in de synagoge, daarna erbuiten. En er was een gemeente gekomen, door de Heere getrokken uit de duizend tot zijn wonderbaar licht. Vreemdelingen van God en zijn genade, waar het licht van de Heere over hun leven ging schijnen. Waar zichzelf leren kennen als verloren voor de God van Israël. En waar zichzelf leren kennen als bedoelers van zichzelf en haters van de Heer en zijn gerechtigheid. Moest het van de Heere verliezen. Heiligen. Niet in zichzelf, maar in Christus geheiligd. En daarom ook om zijn het wil verdrukking leiden. Waren daar die daar in de gemeente, die grote heidense stad, als vreemdelingen verkeerden, te midden van een krom en verdraaid geslacht, maar die het leven Christus kende. En die mochten weten van de Heer en zijn genade, levende getuigen waren, en zijn naam mochten beleiden. U voelt al aan, gemeente, voor ons. Dat is geen reden tot verbondsautomatisme. Ik ben gedoopt en dus dat is geen reden om te zeggen al verzoening of andere gedachten. Nee, dat waren nu levend gemaakte zondaren die in de dood waren. En als dat nou naar onze dagen doortrekken. We kunnen naar de kerk gaan. We kunnen de waarheid beminnen, menen te beminnen. Maar als we onbekeerd zijn en u kent geen genade. En Christus woont niet in ons hart en leven. We zijn zijn eigendom niet. Dan dan zijn we niet anders dan vijanden van de Heer en van zijn genade. Gemeente, er bestaat geen derde categorie mensen. Van vrome mensen. Die nog onbekeerd zijn, maar toch wel. Nee. Dan kennen we onszelf niet. Of de Heer leeft in ons. Of wij zijn. Of van die mensen die zeggen, kruist hem, kruist hem. En hoe komt dat? De Heer Jezus had geen gemeenschap aan de zon. Hij droeg de zonde voor zijn kerk. Maar wij hebben gemeenschap gekregen aan de zonde. We doen niet alleen de zonde. Als niet alleen iets wat van buiten op ons afkomt en dat we dan nadoen. De Heer Jezus wees daar ook de fariseeën schriftgeleerden op. En ze waren zo bang voor besmetting van de drinkbeker en noem maar op. En besmetting van buiten met de zonde. Om dat woord dan ook maar te gebruiken, wat in onze dagen ook wordt gebruikt op een andere wijze. Maar de Heer zegt, de onreinheid is in uw binnenste. Als dat beeld allemaal het woord doortrekken. We kunnen in onze dagen bang zijn om besmet te worden door een virus van buiten. Dat is ook terecht. Maar het virus van de zonde zit al in ons hart. Doordat Adam en Eva, door het eten van die verboden vrucht, de zonde bekenden. En kennis kregen aan de zonde. En zo wordt dat virus van de zonde overgedragen. Van ouder op kind in zonden ontvangen en geboren. We doen geen zonde, maar we zijn zonde. Tot in de uithoeken van ons hart is het gif van de zonde doorgedrongen. En het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. Ach gemeente, voor ons, ja dat is nou... Een mens die dat nou moet leren. Heer, ik doe zonde. Dat is al zo'n ontdekking. Dat uw heilige grote gedachte van uzelf. Dat uw goede gedachte dat u zo goed bent. Dat u dat moet verliezen. Maar dan zitten we nog een trap te hoog als we denken dat we zonde doen. Om het nou in te moeten leven. Ik ben zonde. En het gif van de zonde komt uit mij voor. Ik ben verdorven tot in de uithoeken van bestaan en haten van God en mijn naaste. En een bedoeler van mezelf en een liefhebber van deze wereld. Zijn er in de kerk die zo daaraan ontdekt zijn in gemeente, als u daar nou niet van weet. Zult u de Heer en zult u de Heer dan vragen, Heer, dat is zo'n moeilijke les. Want het is zo'n vernederende les en toch moet ik die leren. Om nou voor u op de plek te komen. En om nou de Heer Jezus waarheid te benodigen. En een waarheidszondaar voor u te worden. Zul je daarom vragen. Want anders zal het moeten zijn. Dat u met uw hoge gedachten verder leeft op uw brede weg. Voor de Heer Jezus die buigt en bukt. En die straks eens voor hem zult moeten staan. En het zult moeten horen. Ik ken u niet. We denken aan de preek van verleden week. Dwaze maagden. Doe ons open. Geen olie. O bidden maar om Heere bekeer mij. Heere ontdek mij. En wil mijn hart overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat er nou één bede over mag blijven. Wil mij uw naam ter eer. Al mijn euvel daan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zware menigmaal misdreven. Zonde voor ons gemaakt. Ja, dat is nou voor een mens die het moet gaan beleiden. Mijn ziel, doorziet uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, die geen zonde gekend heeft, heeft de zonde voor ons gemaakt, opdat we zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, gemeente, dat is nou het eeuwige wonder. 1.2 ging het erover. Wat Gods zoon niet is, daar heeft de Vader hem voor gehouden, tot zonde gemaakt. Daar heeft de Vader hem voor gehouden, opdat wat nou de zondaar en de zondares niet is, dat nou God daar de zondaar en de zondares voor zal gaan houden, als voor een rechtvaardige voor God. Dat is nou die wonderlijke ruil waar Luther over sprak. Ik zijn gerechtigheid, omdat hij mijn ongerechtigheid wilde dragen. Hij heeft hem krank gemaakt. Maar door zijn kennis zal de rechtvaardig, Jesaja 53, velen rechtvaardig maken. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Een voorbeeld maar weer. Straatarme vrouw. En ze trouwt een steenrijke man. Dan wordt die man niet arm door met die arme vrouw te trouwen. Maar die arme vrouw wordt wel steenrijk door met haar man te trouwen. Op het moment dat ze getrouwd is, zijn naam mag dragen, waar haar man miljonair is. De gemeenschap van goederen getrouwd, is ook zij miljonair. De ene dag nog, geen cent. En de andere dag, en ach, gemeente, dan is dat zo'n wonder als we daarover nadenken. Want nu geldt voor de Heer Jezus, dat hij geen gemeenschap kreeg aan de zonde, maar wel die zonde heeft weggedragen, wel al die ongerechtigheid heeft weggenomen van de zijde, op zich heeft genomen, weggedragen, en de toren van zijn Vader gestild. Maar waar nu dat goddelijk huwelijk, dat hemelse huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk gesloten mag worden, o, waar nu het ja-woord mag klinken, waar het nu mag zijn, hebt gij mij lief. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En waar het mag zijn, zijn liefde, zijn goddelijke mond te mogen horen en te geloven, dan mag het zijn, zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid, de mijne. Been van zijn been. Vlees van zijn vlees. Dan mag ik zijn naam dragen, de naam van Sion's kinderen dragen. Och, dan is het zo nodig, die zalige geloofsvereniging. Dan is dat zo nodig, hem lief te hebben. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enige geboren zoon gegeven. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zenden van zijn zoon betoont God zijn liefde. Prediking van zijn woord betoont God zijn liefde sterker nog. Die prediking was, we hoorden het, dat Christus door Paulus bad, laat u met God verzoenen. Ach, hoe menigmaal heeft hij u daar die liefdesverklaring aan het hart gelegd. En hoe wil een mens niet buigen? Hoe wil een mens niet bukken? Hoe wil een mens niet erkennen een vijand van God en zijn genade te zijn? Hoe wil een mens een dwaze hoogmoed doorlopen op die brede weg? Het is waar, gemeente. Dus op die andere kant, dat er mensen zijn die de naam van de Heer Jezus op de lippen nemen. en met hun leven hem verloochenen. Een blijk ervan geven onveranderd te zijn. Maar deze hemelse bruidegom zijn bruid verwerft, daar wil hij haar hart, daar wil hij haar liefde, daar wil hij haar alles, verlaat, vergeet, hetgeen u kon bekoren, wat u ooit beminnenswaardig scheen. O, mag het zo al zijn. U kiest mijn hart. Mijn oog blijft op u staren, mag u zo al, als een rit, te moeten zeggen, dat het land te verlaten. Uw God, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. O, dat zal het worden aan hem verbonden. Gemeente, dat is zo nodig. Dat we ontdekt worden. Door hem getrokken worden. Ontdekt worden schuld en zonde. Alles verliezen. Om aan zijn gezegende voeten terecht te komen. Ja, waar hij de prediking laat uitgaan. Omdat de bruid zijn stem zal horen. Wil toch die bruidegom. Dat die zwarte bruid aan zijn voeten verkeert. Wees mij genadig. En dat de uwe mag zijn. Zo wil hij woning maken. Zo wil hij plaats maken. Zo wil hij intrekken nemen in uw hart. Dat u hem al uw liefde waard zult schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. O, bid maar. Dat hij ontdekken, maar bid ook maar. Dat hij zich aan uw ziel zal openbaren. Bid ook maar. Dat je het uit zijn mond mag horen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Om in hem te ontvangen die verzoening met de Vader. Waar hij komt, daar wordt het waar, ik leef niet meer zelf. Maar Christus leeft in mij. Dan gaat u roepen van hem die bruidegom. Aan wie alles begeerlijk is. Hij is blank en rood en draagt de banier over 10.000. Daar mag u ervan roepen, mijn God. U zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. En dan mag het ook. Dan moet het ook uit de vruchten blijken. Dan de vruchten der gerechtigheid. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijn naams wil. En nee, dan raakt een mens niet uitbekeerd op aarde. Steeds opnieuw moet ik weer door hem worden opgezocht. Steeds opnieuw weer door hem getrokken. Steeds weer opnieuw tot hem gebracht. En tot hem geheiligd. Opdat het zal zijn, niet zal me kunnen scheiden van die liefde Gods in Christus Jezus, onze Heer. Gemeente, we gaan eindigen. Ik denk aan die woorden die u misschien wel kent van die jonge dominee, Robert Murray met Zeen. De Heere, onze gerechtigheid, is een samenvatting van de preek. Die woorden die u misschien ook wel kent als een gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen door, ziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als sprak daar een stem uit de heilige blaan van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mezelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters wel leer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heere en dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugden wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog mijn geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij scheen Satan de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven, het vaderlijk huis. Maar Jezus geleid mij door de aardse woestijn, gestorven voorbij, zal mijn zwanenlied zijn. Kunt u daar amen op zeggen? Amen. Gemeente, wij willen een psalm zingen, 130 vers 4. Hoop op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Hij zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. 130 en daarvan het vierde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.